Onze hulp is in de naam des Heren, van Hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht. Van diezelfde God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zeker in verband met onze tekst, maar ook in verband met de tijden die we beleven, gaan we zingen uit Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost doen? Zult gij de dood ons niet herleven doen? Wat er volgt uit Psalm 85, het tweede vers. Oude psalmen, hoe actueel kunnen ze zijn? Laten we ons verootmoedigen onder Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, vers 69, na de lezing van Gods heilige wet. Daarna openen wij Gods woord bij 2 kronieken, hoofdstuk 21. 2 Kronieken 21.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu 2 Kronieken 21. Daarna ontsliep Jozefat met zijn vaderen en werd begraven bij zijn vaderen in de stad Davids. En zijn zoon Joram werd koning in zijn plaats. En hij had broeders, Jozefats zonen, Azaria en Jehiel en Zecharia en Azariahu en Michael en Zefatja, Deze allen waren zonen van Jozefat, de koning Israëls. En hun vader had hun vele gaven gegeven van zilver en van goud en van kostelijkheden met vaste steden in Juda. Maar het koninkrijk gaf hij Joram, omdat hij de eerstgeborene was. Als Joram tot het koninkrijk zijns vaders opgekomen was en zich versterkt had, zo doodde hij al zijn broeders met het zwaard, mitsgades ook enigen van de vorsten van Israël. 32 jaar was Joram oud toen hij koning werd en hij regeerde 8 jaren te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël, gelijk als het huis van Agab deed, want hij had de dochter van Agab tot een vrouw. En het deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Doch de Heere wilde het huis Davids niet verderven, om des verbonds wil dat hij met David gemaakt had. En gelijk als hij gezegd had, hem en zijn zonen te alle dagen een lamp te zullen geven. In zijn dagen vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda en zij maakten over zich een koning. Daarom toog Joram voort met zijn oversten en al de wagens met hem en hij maakte zich des nachts op en sloeg de Edomieten die rondom hem waren en de oversten der wagens. Evenwel vielen de Edomieten af van onder het gebied van Juda tot op deze dag. Toen tenzelfde tijde viel Libna af van onder zijn gebied, want hij had de Heere, de God zijner vaderen, verlaten. Ook maakte hij hoogten op de bergen van Juda en hij deed de inwoners van Jeruzalem hoereren, ja hij dreef Juda daartoe. Zo kwam een schrift tot hem van de profeet Elia zeggende, alzo zegt de Heere, de God van uw vader David, omdat gij in de wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, niet gewandeld hebt, maar hebt gewandeld in de weg der koningen van Israël en hebt Juda en de inwoners van Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Agab en ook uw broeders van uw vaders huis gedood hebt, die beter waren dan gij. Zie, de Heere zal u plagen met een grote plaag aan uw volk en aan uw kinderen en aan uw vrouwen en aan al uw haven. En gij zult ook in grote krankheden zijn door de krankheid uwer ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid, jaar op jaar. Zo verwekte de Heere tegen Joram de geest der Filistijnen en der Arabieren die aan de zijde der Moren zijn. Die togen op in Juda en braken daarin, en voerden alle haven weg die in het huis des konings gevonden werd, zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen, zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Joahas, de kleinste zijner zonen. En na dit alles plaagde hem de Heere in zijn ingewand met een krankheid waar geen genezen aan was. Dit geschiedde van jaar tot jaar, zodat wanneer de tijd van het einde der 2 jaren uitging, zijn ingewanden met de krankheid uitgingen, dat hij stierf van boze krankheden, en zijn volk maakte hem geen branding als de branding zijner vaderen. Hij was 32 jaren oud als hij koning werd en regeerde 8 jaren te Jeruzalem, en hij ging heen zonder begeerd te zijn, en ze begroeven hem in de stad Davids, maar niet in de graven der koningen. Tot zover de schriftlezing.
Dat zinnetje uit het laatste vers, gemeente. En hij ging heen zonder begeerd te zijn. Het volk verwierp hem, maar het tragische van dit alles is dat ook de Heere hem verworpen heeft. Een zoon van David. Hij ging heen zonder begeerd te zijn. Moet het nu vanmorgen over zulk een koning gaan? Ja, toch wel. Maar alleen maar tegen de achtergrond. Alleen op de achtergrond. Alleen zo. Want we willen wel graag spreken over de koning der koningen. Want over deze koning raak je op een gegeven moment wel uitgepreekt. Maar over de koning der koningen niet. Maar het zou natuurlijk wel heel erg zijn. En daarop moeten we ons dan wel onderzoeken. Of wij deze koning, die echte koning, de koning der koningen, die door God uitverkoren is, niet verworpen, maar uitverkoren, of hij ook onze uitverkorene is. Ja, sommige mensen kunnen zich heel lang bezighouden met de vraag over de verkiezing. Maar de vraag vanmorgen is, wie is uw koning? Is hij uw koning geworden? Een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. Maar die achtergrond dan, die zullen we wel belichten, ja. Ook in verband met de tijden waarin we leven. Waarin de ene brand na de andere in de wereld ontstaat. En nu weer in Israël. En daarom willen we nagaan wat koning Joram gedaan heeft. En zien we allemaal lijnen naar deze tijd lopen. De Bijbel is hoogst actueel. Koning Joram zetten we dan toch wel boven de preek. En dan letten we op de tijd, op de brief en op de lamp. Het gaat over de tijd, het gaat ook over een brief en het gaat ook over een lamp. Gelukkig. Ja, het gaat ook over een lamp. We willen eerst God zegen vragen over de bediening van zijn woord en ook voorbeden doen. Voorbeden voor de nagelaten betrekkingen van zuster Luttekhuizen, die de afgelopen week is overleden. En ook willen we bidden voor broeder Van Dijk, die onderzoeken zal moeten ondergaan. En we hopen dat hij het met de Heere zal mogen gaan. Daar willen we samen als gemeente om bidden. Zoeken wij Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Heren, de oordelen gaan over de wereld. Maar de voordelen zijn er ook. Dat onderscheidt ons. We mogen in alle rust, in alle vrede, hier in de kerk bij elkaar zijn. Dat is echt een wonder, heren. En dat moet het ook worden. Het is vreemd als dingen die wonderen zijn niet gezien worden. Heel vreemd. Laten we het mogen zien. Open onze ogen. Dat wij die wonderen mogen zien. Wat onderscheidt ons als land en volk. Maar wat is ook uw kerk? Moet de kerk niet in het bijzonder belijden, Heere, wie zijn wij? Wie zijn we geworden? Wie zijn we in onszelf? En dat u dan ook ons nog laat in het liefelijk heden der genade. En dat wij hier in alle rust bijeen mogen zijn. Het evangelie mogen horen van die naam die onder de hemel gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Dat u nog ons samen brengt op de plaats waar de Heilige Geest werkt. Naar zijn belofte. Die toch zal werken zolang de zon en de maan en de sterren er zullen zijn. En die krachtdadig werkt en door het eenvoudige middel van uw woord. Want het is zo nodig, Heren, dat wij te midden van de oordelen die over de aarde gaan, ook van het oordeel dat persoonlijk over ons leven moest gaan, bevrijd worden. En geef door uw genade dat wij dan ook mogen zien vanuit uw woord dat we gaan overdenken, dat dat vooral en voornamelijk in de allereerste plaats eigenlijk alleen dat nodig is, dat we van het oordeel bevrijd worden, van een welverdiend oordeel. En dat het alleen maar kan door u, Heere, als u het oordeel afwendt, zoals we net gezongen hebben. Daarom zongen we Psalm 85 ook. Dat het toch ook een uitweg is, uitkomst is. En dat u dat werkt en schenkt. Dat kan niet anders zijn dan om uw grote naam. Dat kan niet anders zijn dan om uw verbond, Heren. Dat kan niet anders zijn dan om uzelf. Dat kan niet anders zijn dan om uw lieve zoon. Nee, niet om ons. Nee, daar kan het niet om. En laten we dat ook mogen ervaren en voor u eerlijk belijden. Zodat onze verwachting en hoop echt op u zou mogen zijn. Op dat grote wonder dat u onderscheid maakt waar het niet is. En in de toorn nog aan uw ontfermen wil gedenken. En redden van de oordelen. En van het laatste oordeel. Omdat Christus dat oordeel heeft ondergaan. Ik voor u, lezen we het avondmaalsformulier. Wat is dat groot als dat ook beleefd mag worden in dat allerheiligst geloof. Dat u schijnt ook op de prediking van uw woord. En dat we het ook mogen zien, Heere, vanuit de geschiedenis die nu voor ons ligt. Waarin het ook gaat over een vreselijke tijd. Ja, wat ligt het paradijs toch ver achter ons, Heere. Wat is dat lang geleden. Dat u uw oog liet gaan over de wereld. En dat u zei. En zie, het is zeer goed. Alles wat u gemaakt had. Hoe lang is dat al niet geleden. Dat u dan zo u vermaken kon in uw werken. In de vogels, in de vissen, in de bomen, in de bloemen. In de dieren. In de mens. Ja, ook in de mens kon u zich vermaken. En zie, al wat hij gemaakt had, het was zeer goed. Wat is er van deze wereld geworden, Heere? O, wat heeft de zonde toch ontzaggelijk veel schade berokkend. Wat is de wereld toch echt nu rijp voor het oordeel. Moet de wereld wel vergaan. En misschien dat we hem ook gezien hebben vanmorgen. De regenboog. Een dubbele nog wel. De regenboog. Ja, de aarde zal niet meer vergaan zoals toen. Nee, u zult trouw blijven de geslachten door. Maar toch betekent niet dat er geen einde zal komen. Betekent ook juist wel dat er een nieuw begin zal komen. Een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Waar gerechtigheid wonen zal. Dat hebt u beloofd, Heren. Daar gaat het toch wel naartoe. En dan zal dat heerlijk koninkrijk er zeker komen. En toch hebt u uw discipelen geleerd te bidden. Uw koninkrijk komen toch, o Heer. En werp de troon des Satans neer. Want daar gaat het toch om. Dat het koninkrijk zal komen, dat is zeker. Maar willen wij er deel aan hebben, dan moeten wij toch ook die poort binnengaan. Die enge poort. Die tot het leven leidt. En regeer ons daartoe ook vandaag. Door uw geest en woord. Wil dat doen, Heren. Want alleen zo zal het gaan. Alleen zo is er hoop. En wat is het dan een wonder dat we onder die middelen mogen verkeren. Gedenk aan ieder van ons, zoals we hier samengekomen zijn. Ook met zorg, met moeite, met verdriet, met rouw in het hart. Met weemoed en heimwee. Heere, geef door uw genade dat het ook een plaats van troost mag zijn onder uw woord. Dat het gewoon goed mag zijn in uw huis. Dat we ons daar ook op ons gemak mogen weten. En zeggen, hier alleen, hier zeker ook, hier wordt de rust geschonken. Zegen ons met die genade, Heere. En gedenk ons dan zo ook als wij voorbeden doen. Zoals we hoorden voor de familie van zuster Luttekhuizen, die in de afgelopen week is overleden. Wilt u gedenken aan hen, nu ze in rouw zijn. En dan zijn er dingen die dan in ons gedachten meegaan. De herinneringen blijven dan wel. Maar dan toch ook dat definitieve van het afscheid moeten nemen. Van een begrafenis. Het definitieve van de dood. En er zijn dingen die dan niet meer terugkomen. En zij komt ook niet meer terug. En er zijn velen onder ons die dat al hebben ervaren in het leven. Wil u geven dat we tegen die achtergrond en in die werkelijkheid staande het leven mogen begeren van u, o koning der koningen, waarover we toch ook vanmorgen willen horen. Ja, daarover in het bijzonder, zodat we aan het einde van de dienst toch dat lied mogen zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Een koning die er is voor de zijnen, voor zijn onderdanen, zoals een herder er is voor de schapen. Zo zorgt u. Gelukkig die toch, ja wel gelukzalig, die toch bij die kudde zal mogen behoren. En laat het gebed ook van de kinderen mogen zijn. Wat ze 's avonds wellicht bidden als ze naar bed gaan. Laat het ook het gebed van hen in de kerk mogen zijn en ook van de ouders en de grootouders. Laat mij van uw grote kudde ook een schaapje mogen zijn. Ik bid, o Heer, ook voor broeder Van Dijk, die onderzoeken moet ondergaan in het ziekenhuis. Moeten we ons overgeven. En dat gaat niet zo gemakkelijk. Als u ons daarin helpt, Heer, en met ons meegaat, dan zal het goed zijn. Laat het ook de begeerte van hem zijn. En daar willen we dan ook als gemeente voor bidden. Zodat we met hem kunnen meeleven en voor hem vragen. Maar dan juist ook hierom. Want wat er ook gebeurt in het leven, en zeker ook als er een operatie moet plaatsvinden, of als er een ziekte is, of wat dan ook, dan worden we toch altijd weer bepaald bij de eindigheid, de kortstondigheid van het leven. En dat we hier niet altoos zullen blijven. Wilt u dat ook geven, Heren, dat we dat echt mogen bedenken, om te mogen zoeken wat wel blijft, wat niet vergaat. Die dingen zijn er toch ook. Uw woord dat eeuwig is, uzelf en uw onbezweken trouw. Heren, deze dingen vragen u allemaal in de vergeving onze zonden, die er altijd zijn en ook blijven zullen. Laat het ons een last mogen zijn, die we tot u brengen. En laat het dat mogen doen in het allerheiligst geloof. Maar nee, er is vergeving. Altijd bij u geweest. En dat het daarom die kinderlijke vrees in het hart mag komen. Daarom ook ik blijf de Heere verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ja, wat er dan allemaal gebeurt in de wereld, het zal op menige plaatsen aandacht krijgen. We willen het ook in het gebed doen, Heere. Daar dat volk Israël dat al zoveel gepijnigd, geplaagd, verjaagd en verstoten is. En waarom? Waarom? Heeft dat te maken met de God van dat volk? U bent toch met dat volk begonnen. Eens bestond het niet. Eens riep u Abraham uit het Ur der Galdeeën. U hebt gesproken en zal het tot een groot volk maken. U hebt ook gesproken dat uit dat volk de zaligmaker zou komen. En hij is gekomen. En het gaat nu toch daarom dat ook dat volk en juist dat volk, u Heere Jezus Christus gaat belijden als de Messias, om in u het leven te vinden en in u alleen. En wil u dwars door al die ellendige dingen die er gebeurd zijn en misschien nog gebeuren zullen, misschien ook wel wereldwijd, we weten het niet, Heere, we kunnen niet vooruitkijken. Maar laat het dwars door al die ontzaglijke, aangrijpende dingen heen toch ook wonderen van genade mogen gebeuren. Dat mensen in de nood van hun bestaan gaan roepen naar boven en met uw woord in aanraking mogen komen. En dat de geschiedenis zich zal mogen herhalen. Want dat is in het verleden toch zo gegaan, als Israël in nood was. Toch riepen ze in de ellende de Heere ook moedig aan. Hij deed hun angsten enden en in de ruimte gaan. In de schuld komen, dat is ook menigmaal gebeurd. Door uw toedoen dan wel, ja dat wel. Door uw toedoen komt een mens in de schuld. Gaan ze roepen naar boven. En dan hebt u altijd weer uitkomst gegeven om dat verbond en om uw grote naam. Wil dat ook vandaag doen, o God. En wil gedenken naar uw trouw. Dat ook wij ons trouw mogen bewijzen. In het steunen van en het bidden voor Israël. Maar ook voor al die andere ellendige mensen die op de vlucht moeten. En die ook geen echte toevlucht kennen. Want er is toch maar één echte toevlucht. En dat bent u, Heere. Ja, dat bent u. En laat ook dat de ontdekking van ons leven mogen zijn. Genadige God, vergeef onze zonden, hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. We krijgen gelegenheid voor uw liefdegaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. Tweede collecte is voor onderhoud kerk en pastorie en de derde voor algemene kosten kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan nu zingen uit Psalm 60, de versen 1 en 2. Psalm 60, 1 en 2. En als we dan zingen van Gods waarheid, dan zingen we van zijn trouw. Zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Na de preek zingen we Psalm 132, de versen 11 en 12, waarin het ook gaat over die lamp, waarvan we ook gelezen hebben in dit hoofdstuk. Eerst dus de tijd. We gaan terug in de tijd en dan blijkt die tijd zo'n beetje hetzelfde te zijn als onze tijd. Ongeveer hetzelfde, ja. Na het paradijs, moeilijke tijden op aarde. Het gaat wel over het tweestammenrijk, het huis van David, ja, daar gaat het wel over. Maar dat huis van Juda was niet getrouw geweest. Het was eigenlijk in feite net als het huis van Israël, dat tienstammenrijk. Wezenlijk was er geen verschil. De Heere had wel verschil gemaakt, maar wezenlijk was het er niet. Tienstammenrijk regeerde de goddeloze koning Achab met zijn nog goddelozere vrouw Izebel. En in Juda had je af en toe nog eens een koning die God vreesde. Je had Asa gehad en nu had je Jozef gehad. De moeilijkheden in Juda zijn ontstaan niet zozeer door het feit dat er toen een goddeloze koning kwam, de zoon van Jozef had, met de naam Joram. Die trouwde met Atalia, ook een heks. Ja, een moordenares was dat. Maar het kwam ook door vader Jozefat, de vrome koning Jozefat. Ook onder Gods volk is er vaak zoveel schuld en nalatigheid. Jozefat had namelijk aangepapt met het huis van Achab. Mocht niet, nee, mocht niet. Juist omdat zij hetzelfde waren als het tienstammenrijk, scholen daar allerlei gevaren in het samengaan met de wereld. Dat is altijd gevaarlijk, juist omdat de kerk niet beter is. Maar Jozef had papte aan met het huis van Achab. Hij was misschien een wat toegefelijke, een vriendelijke man. Een man die misschien geen nee durfde te zeggen. Die meisje heb je vandaag ook, hè. Dus als Achab vroeg, zullen we dit doen? Ja, zei hij, dat doen we. En wat Achab dan ook voorstelde, Achab die niet vroeg naar Gods wil. Nee, dat moet de mens leren, dat deed Achab niet. Dus, maar hij ging mee, hè. Jozefat. Dat was dus zijn karakter ook. Ja, u hebt gelijk, was een kind van God, ja. Ja. Maar goed, van het een kwam het ander. De dochter van Achab en Izebel, Atalia, trouwde met een zoon van de vrome koning Jozefat, de kroonprins Joram. En dan begint de geschiedenis van Joram. Koning Jozefat heeft meer zonen, had er 7, we hebben hun namen gelezen, maar hij maakte de oudste tot koning, de kroonprins. Maar het was helemaal niet nodig, het was helemaal niet noodzakelijk dat die oudste de opvolger werd. Nee, dat hoefde helemaal niet. Stond nergens in de wet. Maar Jozefat deed dat. En dat is ook dom geweest. Weer een domme zet. Ja, een hele domme, dwaze zet. Die andere zonen, zegt Elia later in die brief, die waren beter dan de oudste zoon. En dat betekent niet dat ze meer kwaliteiten hadden, maar dat ze de Heere vreesden. Zo moet u dat lezen. En Joram die had altijd de beest uitgehangen, want dat zie je toch ook aankomen. Je ziet dat toch van je kinderen, als ze de Heere vrezen of niet. Dat zie je toch aan je kinderen, of ze de Heere vrezen of niet. Joram vreesde de Heere niet. En dat voel je toch aan als je zelf de Heere wel mag vrezen. En toch wordt Joram de koning. Ja. Dom. Heel dom. Dat heeft heel veel gevolgen gehad. Moord en doodslag. Ja, zelfs jaren daarna nog. Want ja, Koning Joram werd koning. En een van de eerste maatregelen die hij nam in zijn koninkrijk was zijn 6 broers doden. Die werden geëxecuteerd. En nog een paar mensen. En dat zullen dan ook wel volgelingen van Jahweh geweest zijn. Die de Baal niet wilden dienen. Moord en doodslag, ja. Vervolging dus in Juda. Hè? Daar waar Gods naam gevreesd moest worden. Ja, daar waar God gediend moest worden. Daar regeerde Joram met zijn vrouwtje Atalia. Een moordenares. Een vijandin, net als Joram, een vijand van God. Ja, tussenpersonen zijn er eigenlijk niet. Je bent een vriend of een vijand. Toch? Of niet? Of ben u iets daartussen? Kan dat eigenlijk wel? Iets daartussenin? Wat ben je, een vriend of een vriendin? Vriend, een vriendin van de waarheid, vriend van de waarheid, of een vijand van de waarheid, een vijandin van de waarheid. Ja. Nou, die vraag die stel ik dan wel, die moet u zelf dan beantwoorden. Hè? Nou, die 6 zonen werden gedood. Dat was natuurlijk een vreselijk grote zonde. Het waren allemaal zonen van David. Lagen allemaal onder de belofte. Waren allemaal blijken dat God een lamp had aangestoken daar in dat volk. Een heldere lamp. Ja, er waren wel 6 zonen, kleinzonen dus zeg maar, hè, van David, die de Heere vreesden. Nou, die lamp die bluste dus Joram uit. Hè. Dat is vijandschap. Ja, tegen God ingaan, wat God aansteekt, proberen uit te blussen. Wat God zegt, proberen te negeren, dat is vijandschap. En dat heeft Joram gedaan. Ja, en de Baaldienst werd natuurlijk ingevoerd. Degenen die de Heere vreesden, die hadden geen leven, want hij dwong de mensen in Juda om de afgoden te dienen. Hij dreef ze ertoe, is vanmorgen gelezen. Ja, hij dreef ze ertoe. Dan zie je wel wat voor een tijd het is geweest, hè? Vreselijke tijd. Ja. Zeggen wel eens dat er in de wereld vrijheid is en in de kerk alleen maar slavernij, maar het is precies andersom. In de kerk, daar is geen slavernij. Mag je de Heere dienen. Ja, en in de wereld moet je de duivel dienen, per se. En als je dat niet doet, ja, dan tel je niet mee. Je moet. Je moet die kant op kijken waar de wereld naar kijkt. Je moet de wegen gaan die de wereld gaat. Je moet de keuzes maken die de wereld maakt. En als je het niet doet, nou ja, dan tel je niet mee. Vervolging, wat is er dan bij ons nog niet? Maar achterstelling krijg je dan al wel gauw. En dat kan zomaar vervolging worden. Er zijn veel gebieden waar dat is dus. Hè? Waar de kerk vervolgd wordt. Gebeurde dus ook toen in dat tweestammenrijk. Ze werden vervolgd. Hij dreef ze tot afgoderij. Ja, die drang, die dwang. Ach, wat heeft Sion toch een goede koning, hè? Ja, die drijft zijn de zijnen niet, hoor. Die zit niet met een zweep achter je aan. Dat is een koning die het hart neigt. Die het hart gewillig maakt. Die liefdevol is. Die leeft voor de zijnen. Maar koning Joram dacht alleen aan zichzelf, net zoals vele dictators van vandaag ook, hè, die denken alleen maar aan zichzelf. En het volk, nou ja, dat is niet belangrijk. Net als Poetin dan natuurlijk, hè, Poetin, die denkt ook niet aan zijn volk. Zoveel slachtoffers, maar dat geeft niet als hij maar blijft zitten. Ja, dat is dus tegenovergestelde van koning Jezus, hè. Ja. Die leeft voor de zijnen, die stierf voor de zijnen, die is echt voor de zijnen. Koning Joram, vreselijke dingen gebeurden er en toen kwamen er oordelen, dat kan niet anders. God reageert erop Het bewijs dat God leeft is bijvoorbeeld ook van de week weer geleverd in Israël. Het bewijs dat God leeft, dat zie je in de oordelen. Dat heb je vooral gezien op die grote oordeelsdag op Goede Vrijdag, daar net buiten Jeruzalem op de heuvel Golgotha. God moet de zonde straffen. Dat is het bewijs dat God leeft. En God kwam toen ook met zijn oordelen. Moab viel van Israël af. Nou ja, u zegt, wat zou dat dan? Nou ja, dat gaf toch economisch een dreun. Ja, ging achteruit, economisch ook. Heeft dat ook met God te maken dan? Economische malaise en zo. Ja, God spreekt op vele manieren, als je het maar ziet, hè. Je moet het wel zien natuurlijk. Als je blind bent, zie je natuurlijk niks. Maar je moet het leren zien, ja. God spreekt op velerlei manieren. En die oordelen dus. En de stad Libna viel van Israël, van Juda af. En dan zeg je, nou ja, betekent dat dan? Nou ja, dat was wel een stad waar knechten van God woonden, hè? Levieten en priesters. Ja. En die wilden dus niet langer dienen in de tempel. De geestelijkheid distancieerde zich van Juda. Dat is ook een verarming. Dat was ook een oordeel. Als het ware zou je daarin kunnen zien dat God zelf zich terugtrok. Ja. Nee, God ging niet weg. Daar hebt u gelijk in. Maar als God zich terugtrekt, dat is al erg genoeg. Als God een terugtrekkende beweging maakt. Als God er een tijd van zwijgen op nahoudt. Zoals in de tijd van Hanna, hè. God zweeg. Het woord van God was dierbaar in die dagen. Dat is erg. Dat is heel erg. God trekt zich terug. En dan met de bedoeling dat er natuurlijk bekering komt. Ja, dat is altijd het doel geweest van het oordeel van God. Dat er bekering zou komen. Dat er inkeer zou komen. Dat ze dat zouden zien wie dat allemaal deed. En dat ze niet zouden meeheulen met de wereld. Die toen zei, ja, die Moabieten en zo, en Libna. Nee, God. God, hè. Dat je vandaag de dag ook Gods hand erin ziet. Ook als je de krant leest. Wat ook niet meer zo gezellig is vandaag de dag, hè. De krant lezen. Oh, dan ga je van huilen als je het allemaal leest en ziet. En, hè, de krant alleen al. Ja. Maar dat je Gods hand er ook in ziet. God regeert. En hoe dan nou? Kijk, lees de krant maar. Ja, de Bijbel natuurlijk vooral. Maar de krant ook, daar zie je het ook in. God regeert. Hij reageert op de zonde. De oordelen. En dat zijn ook roepstemmen. Kom terug. Kom terug. Kom terug. Kom terug. Dat zegt God steeds, hè. God zegt steeds hetzelfde. Keer weer. Keer weer. Keer weer. Waarom zou u sterven? Want al die oordelen van de week ook weer. Hè, wat er in Israël gebeurde. Is een oordeel geweest. Ja, maar niet het oordeel. Nee, Israël staat nog. Het oordeel. Het laatste oordeel. Dat is het oordeel. Er zijn ook. Ja, je kunt je bijvoorbeeld een oordeel eten. Daar kun je soms bang voor zijn. Want het avondmaal, hè. Maar dat is nog niet het oordeel. Nee, niet het oordeel. Daar wil de Heer juist van bevrijden. Daarom zegt de Heer, keer weer tot mij. Waarom zou gij sterven? Die oordelen. Heeft Israël, wat er nu in deze week weer gebeurt, is dat eigenlijk ook niet aan zichzelf te danken? Wordt God in Israël gediend en gevreesd? Ja, je kunt die orthodoxe joden wel zien lopen met een zwarte pakken aan en een zwarte hoge hoeden op. En dan krijg je de indruk dat het degelijke mensen zijn. Die zijn er tenminste ook nog dan, degelijke mensen. Orthodoxe mensen, ze noemen ze zich ook orthodoxe joden. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn er nog, die zijn er gelukkig nog in Israël. Ja, maar dat zijn pure vijanden van Christus hoor. Ja, pure vijanden van Christus. Juist die orthodoxe partij die nu in de regering van Israël gekomen is, die heeft verboden dat er geëvangeliseerd zal worden. En ze houden dan in de Messiasbeleidende gemeente hun hart vast. Welke kant gaat het op? Hè? Welke kant gaat het op? De naam van Christus mag niet genoemd worden. Nee. En het stadje Nazareth, dat je mag het niet meer Nazareth noemen. Nee, want het herinnert aan de Nazarener. Het heeft een heel andere naam gekregen. Die orthodoxe Joden zijn heel vijandig, hoor. Ja, net zoals de Farizeeërs in de dagen van de Heer Jezus. En dan die wereldse Joden, die seculiere Joden, die niet met een hoge hoed oplopen en niet in het zwart. Die doen nergens aan. Die geloven niks. Het zijn allemaal kinderen van Adam. Van Abraham en Sarah. Kinderen van Abraham en Sarah zijn het, hè? Ja, allemaal. Maar de Heer Jezus zei in zijn dagen al: indien gij Abraham zaad waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Dat vind je niet. Nee, de werken. Wat deed Abraham dan? Ja, die wierp zich op God, op zijn woord. Ja, in al zijn moeite en zorg. Ja, dat was Abraham. Maar dat vind je niet, hè? Ja, er zijn natuurlijk wel ook Joden die de Heere vrezen. Door de eeuwen heen zijn die er altijd geweest. Zijn er nu ook, hoor. Ja, zijn er nu ook in Israël. Ja, gelukkig wel. Daar zorgt de Heere zelf voor. Ja, de Bijbel noemt dat een overblijfsel. Ja. Maar het volk op zichzelf heeft toch oordelen verdiend. En dan laat God zien dat hij nog bestaat en dat hij ook aan Israël denkt door die oordelen te zenden, omdat de terugkeer zou komen. En daar moeten we om bidden. Ja. Niet dat Hamas zal uitgeroeid worden. Ja, nou ja, goed. Daar bidden de psalmen toch ook soms wel eens om, dat de vijanden uitgeroeid worden. Maar dat Israël tot inkeer mag komen. Dat er een terugkeer zou mogen komen. Dat is altijd toch in het verleden de weg geweest. Dat ze tot de Heer terugkeerden en zeiden: o God, wij hebben gezondigd. Nou, dat is het. Eenvoudig, hè? Ja, maar zo eenvoudig ligt het niet. Wat is een mens dan toch ook wat, hè? Eenvoudig terugkeren tot de Heer. Wij hebben gezondigd. Daar staan de psalmen toch vol van. Dat is de Heere vrezen. In de schuld komen. Ja. Dat mogen wij ook, hoor. In de schuld komen. Al ben u geen Jood. Ja. Mogen wij ook wel. Ook voor de Joden. Voor de wereld. In de schuld komen. We zeggen: Heere, wat hebben we toch gedaan? Wat zijn we toch ver van het heilspoor afgegaan? Ja, wij en onze vaderen tevens. En dan gloort er hoop. Ja. Dan gloort er hoop. Maar anders niet, hoor. Nee. Ja, God waarschuwt, hè. Ook door, dat is de tweede gedachte dan, want over die tijd kun je nog veel meer zeggen, maar daar word je alleen maar ziek van. Je kunt beter naar de tweede gedachte gaan. Die brief. Ja, er werd op een dag een brief bezorgd in het paleis. Koning Joram en zijn vrouwtje, die krijgen een brief. En ze zullen wel geschrokken zijn, want die brief die komt van Elia. Nou, die kenden ze wel, ja. Ja, die kenden ze wel. Maar het wonderlijke was, Elia was al lang weg van de aarde. Die was opgenomen in de hemel, die leefde niet meer. Heb u dat wel eens gehad, een brief van iemand die overleden is? Ja? Nou, zij wel dus. Ze kregen een brief van Elia. Elisa was inmiddels al de opvolger van Elia. En zijn vader Jozefat, de vrome Jozefat, had Elisa ook al ontmoet. We kennen die geschiedenis. Elia was naar de hemel gegaan. En dan komt er een brief van Elia. Ja, dat is geen vergissing van de Bijbel. Geen verschrijving. Hè? Kan gebeuren met al die hele kleine lettertjes in het Hebreeuws. Maar nee, het is geen verschrijving van Elia, de profeet Elia. En daarin wordt gezegd tegen koning Joram wat hij gedaan heeft. Wat hij gedaan heeft. Kort tevoren. In zijn regeringstijd. Ja. Daar wist Elia ook niks van, maar dat heeft God hem natuurlijk bekendgemaakt. Ja, dat is een profeet, die weet er zelf ook niks hoor. Een profeet. Nee, die krijgt het van God te horen. En daarom hoor je ze altijd zeggen, zo zegt de Heere. Een valse profeet, die komt met eigen woorden, met eigen gedachten, met eigen verzinsels en zo, mooie verhalen. Maar Gods knechten, die krijgen het eerst te horen van God. En zeggen dan, zo zegt de Heere. Dus de Heere had aan Elia bekendgemaakt van koning Joram. Net zoals de Heere later aan Micha bijvoorbeeld bekendgemaakt heeft dat Christus in Bethlehem geboren zou worden. En Micha wist dat al, eeuwen tevoren. Dan maakt de Heere zijn knechten bekend. Maar het was toch eigenlijk wel voor die mensen, Joram en zijn vrouw, om ze tot nadenken, ja, om ze te shockeren, hè? Om ze stil te zetten. Een brief waarin stond wat ze gedaan hadden. De zonen van Jozef had vermoord. Er stond ook nog wat anders in die brief, dat nu een grote straf Joram te wachten stond. Dat stond er ook in. Nou ja, zo'n brief, geliefde gemeente, die ligt ook voor ons nu. Het was dus een brief van Elia, ja, maar een brief eigenlijk van God. Ja, Elia wist niet wat er gebeuren zou. God had dat hem geopenbaard, dus die schreef dat zo. En dat hebben wij ook voor, een beetje dikkere brief, hè, deze brief. Een beetje dikker dan die brief die Joram kreeg. Een brief van God. En daarin zegt hij dezelfde dingen. Dan zegt hij tegen ons ook wat er gebeurd is in het verleden. Dat zegt God ook. Onze geschiedenis vinden we hier. De geschiedenis van wie de mens is. De mens gedaan heeft. Hoe de mens is. En ook wat dan daarop te wachten staat. Een rechtvaardig oordeel. Dat staat ook in deze brief. Op vele bladzijden kunt u dat vinden, ja. En is dat nu ook bedoeld om ons te shockeren? Ja, och, ik weet niet of een mens zo gauw schrikt, hoor. Het was gisteren nog in Openbaring, hè. Daar ben ik misschien al in deze dagen ook veel in bezig. Moet echt licht over opgaan. Een moeilijk boek is dat, hoor. Ja, Openbaring. Maar dan dat die oordelen gaan over de wereld en dan krijg je steeds dat refrein. En zij bekeerden zich niet. En zij bekeerden zich niet. En zij bekeerden zich niet. Wat heeft het oordeel met u gedaan, dat over Israël is gegaan, moord- en slachtpartijen? Wat doet het gebeuren in de wereld met u? Oekraïne, al zoveel duizenden doden, jongens en mannen die ook niet dood willen, die toch gestorven zijn, en waar zijn ze naartoe gegaan? Ja, hoeveel zouden er geweest zijn die de Heere kenden? Nou ja, dat weet God natuurlijk alleen. Hè. Ja. Maar anders, wat een rampen, wat een oordelen. Gaat allemaal door. Maar wat heeft het u gedaan? Wat heeft het u gebracht? Is dat niet de terugkerende refrein, ook anno 2023? En zij bekeerden zich niet. Ze kwamen niet tot inkeer. Kwamen niet op de knieën. En wat is dat, tot bekering komen? Dat is bidden om bekering. Dat is niet jezelf helemaal veranderen van binnen en van buiten. Nee, dat is tot inkeer komen en voor de Heere komen en zeggen, o Heere, wees ons genadig. Dat is de bekering. Zoals Habakuk gedaan heeft. O God, in de toorn, in die welverdiende toorn, gedenk aan uw ontfermen. Wees ons genadig en red onze zielen. Dat is de bekering. De inkeer, terugkeer tot God. Opdat hij een nieuw begin maakt, opdat hij weer gedenken aan zijn verbond. Dat is nodig, hè? Ook vandaag de dag. Zie je hoe je zelf bent. Dan kunnen we makkelijk de dingen weer vergeten. Het komt ook wel omdat het een na het ander gebeurt. Hè? Het een volgt het ander gauw op en dan ben je gauw vergeten. Er zijn ook duizenden doden gevallen van de week in Afghanistan. Oh ja, ja, dat is waar ook. Ja, ja, dat is waar ook. Ja, dat is waar, helemaal vergeten, hè? Ja, dus dat gebeurt. Achter elkaar gaan de oordelen door. Oh ja. En we hebben echt nodig dat dat indachtig wordt gemaakt. Dat we erbij bepaald worden. Er is een gewenning, ja, dat is wel een gevaar. Dat ligt niet aan die oordelen, maar dat ligt aan ons. Want ja, Joram, die kreeg toch de schrik van, die kreeg toch de schrik van je leven als hij zo'n brief krijgt, dat je een vreselijke ziekte zou sterven. Dat zou die, ja, hij zou een vreselijke ziekte sterven. Dan denk je toch, o Heere, dat dacht hij helemaal niet. Nee, en Natalia ook. Ze waren gewoon dood. In de zonden en de misdaden. Ja, dat waren ze. En dan slaat zoiets niet aan. Ze werden niet... Ja, ze kenden de Heer toch. Ja, tenminste, ze hebben van hem gehoord. Ja, en vader Jozef had, vrome Jozef had. Hè. O, genade, nee, dat is geen erfgoed. Zonde wel, maar genade niet. Maar daar kun je het niet mee wegpoetsen allemaal. Het is wel schuld geweest van Joram. Hij wist toch ook van zijn vader dat hij de Heer vreesde. En dat er ook grote nood was geweest in het leven van... in de tijd van koning Jozef had. En dat hij de Heer wel gezocht had. En dat hij ook in de benauwdheid tot God geroepen heeft. En dat God uitkomst gegeven heeft. Daar wist hij toch ook van... Of was hij dat ook soms vergeten? Ja, je kunt de daden des Heeren ook vergeten, ja. De bekering is ook de daden des Heeren gedenken. Dat is ook bekering. De daden des Heeren gedenken. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchtige onderdaan. Hij wil zijn straffen gadeslaan. Dat is bekering. Die zijn gewoon doorgegaan. Ja... Tot de dood kwam, hè. Ja. En dan begint het eigenlijk pas. Als je God niet vreest. Ja, er zijn vreselijke oordelen geweest. Maar het oordeel is dat je naakt. En zonder borg. Voor een alwetend God komt te staan. Dat is het oordeel. En wat zou in dat gericht een mens toch baten, als Jezus zelf niet voor je in gaat staan? We hebben toch een borg nodig, een redder, een toevlucht, een middelaar, bloed, verlossing. Is dat er? Ja, weet u? Daar spreekt dit hoofdstuk ook van. Daar spreekt dit hoofdstuk ook van. Ga gauw naar de derde gedachte. De lamp. God had een lamp aangestoken. Ja? Een lamp. U leest het hoofdstuk thuis nog eens rustig door. Hè? Dan kom je dat tegen. Op meer plekken ook. Wat is die lamp geweest? Wat is die lamp geweest? De belofte. De belofte dat de zoon geboren zou worden. De grote zoon van David. De verlosser. Nou ja. Een mens is geneigd om de belofte van God gewoon te vergeten. De duivel vergeet ze nooit. En die probeert die vervulling van die belofte tegen te gaan. En dat is de achtergrond als we zien dat Joram zijn godvrezende broers laat doden. En dat is de oorzaak dat ook tijdens de regering van koning Joram de Arabieren het land binnenvallen. En al zijn bijvrouwen, behalve dan dat ene vrouwtje, Atalia, die mocht in het paleis blijven. Maar al zijn bijvrouwen en al die kinderen meevoert. Ja... En dat is ook de reden dat Atalia, als ze later ook haar man kwijt is en alleen op de troon zit, als haar zoon ook gestorven is, zit ze alleen op de troon, al het koninklijke zaad ombrengt. En maar blussen, ja, en maar blussen, hè? De lamp moet uit. Dat is de strijd die plaatsvindt vandaag de dag, de lamp moet uit. Maar wat is er dan gebeurd? Toen de Arabieren Joram beroofden van zijn vrouwen en van zijn kinderen en meenamen en misschien wel gedood hebben, dat weten we allemaal niet. Hè? Vreselijke dingen, net als je in 2023 leeft, hè? Als je dit hoofdstuk leest. Allemaal meegevoerd, wat gebeurt er nu met vrouwen die ontvoerd worden, kinderen, hè? Die ontvoerd worden, wat gebeurt er allemaal mee? Ja, toen ook hoor. Maar toen is er toch nog eentje, Natalia mocht in het paleis blijven, maar ook één van de kinderen. Zorgt Natalia daarvoor? Nee, God. En Davids zoon mocht blijven. Ja, het is de opvolger van Joram als hij sterft. En als later Natalia al die lieve kindertjes, al die prinsjes en prinsesjes ombrengt, dan blijft er nog één kind in leven. Zorgde Jozabad ervoor, de vrouw van Jojada? Ja, in zekere zin, Gods hand zie je daarin. Ja, want de zoon moest geboren worden, een echte zoon van David. En die lamp, die probeerden ze dan uit te blussen. En soms werd het dan wel ogenschijnlijk een heel klein vlammetje. Dat je denkt, nou nog één zuchtje wind en het is uit. Maar wat God aangestoken heeft, geliefde gemeente. Daar krijgt de duivel en de wereld. En al die miljoenen vijanden. En ik zelf ook niet, nooit uit. Nee, nooit. Die lamp blijft branden. Een lamp die spreekt van Gods verbondstrouw. Ja, het is waar. Dan zal ik elk die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken. Met de roe en bittere tegenheen. Maar over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Nooit feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit roepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En dat moet nou de steun in je leven worden. De grond waarop je staat. God zelf en zijn trouw. Want we kunnen niet zeggen dat het huis van Juda beter was dan het huis van Israël. Dat schrijven we al gauw af. Maar Juda was niet beter. Alleen God is goed voor slechte mensen. Voor een volk dat het altijd weer verknoeit en verprutst. Maar daar moet je ook achter komen. Met deze geschiedenis moet je daar ook achter komen. Dan blijft God als een groot wonder over. De levende God die nog aan zijn verbond gedenkt. Wat heeft God gedaan? Ondanks het feit dat het volk het na de verkondiging van de belofte elke dag verzondigd heeft. Heeft hij zijn belofte ingetrokken? Wat heeft God gedaan toen het volk elke dag na de afgifte van de moederbelofte altijd die vervulling van de belofte zo ernstig verzondigd heeft? Wat heeft God gedaan? Hij is getrouw gebleven aan zijn eigen woord en de zoon is toch geboren. Ja, het is nog geen advent, het zou ook een adventspreek kunnen zijn. De zoon is ondanks alles, ondanks de wereld, ondanks de kerk, geboren. En het moet zo ver komen in je leven, dat je moet zeggen dat God getrouw is, ondanks jezelf. Ja, ondanks jezelf. Ondanks het feit dat je zelf ontrouw bent en een afgodendienaar. Want we schrijven de wereld zo gemakkelijk af, die goddeloze wereld. Maar die leeft toch ook hier. Zijn wij beter dan wie dan ook als je denkt dat je beter bent op een of andere manier, dan ben je ook nog blind. Dan ben je ook nog blind. Dan zie je het gewoon niet. Wat je aard is, wat je hart is, je natuur is, je bestaan is voor God. Dat zag Paulus ook niet. Maar als hij het gaat zien, dan zegt hij het. Dat God in Christus de wereld was met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende, maar dan heeft hij het wel over een goddeloze wereld. Een vijandige wereld. Een wereld die van hem niet weten wil. Hoe deel ik in het heil? Hoe zal er verlossing komen? Altijd in deze weg. Je kunt Psalm 130 erop nalezen. Het roepen tot de Heere vanuit de nood en vanuit de schuld. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. Tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht en leen mij gunstig horen. Dat ik in mijn smart. Nou ja, verderop gaat het dan over het verwachten van de Heere. Hè? Ik blijf de Heere verwachten. Maar ertussen staat dan, zo ga je in het recht wil treden. Ja? Kent u die psalm ook? Ja, natuurlijk. Ja. Kent hem, hè? Ja. Dat bedoel ik niet, hoor. Nee, jongens en meisjes kennen de psalm ook. Hè? Ze zingen ook veel versjes, toch? Zonder school leer je dat. En op school, als het goed is. Ken je die psalm 130? Hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël is vrij van ongerechtigheden. Ja, en onze vader hebben we erbij gezet, zo doe hij ook aan mij. Heb u dat er ook bij gezet als u zo'n versje zingt? Heere, doe het ook aan mij alstublieft. Ja? Nou. Waarom is God het volk genadig? Omdat ze roepen uit de nood? Nee hoor. Omdat ze bidden om ontferming? Nee hoor. Waarom denkt God weer aan zijn volk? Omdat ze zich bekeren? Nee hoor. Nee. Het is alleen de weg waarin hij denkt aan zijn verbond. Hij doet het om zichzelf. Hij doet het om zichzelf. En dat moet je hoop worden. Dat moet je verwachting worden. God doet het maar om hemzelf. Hij kan het niet om mij. En gelukkig hoeft het ook niet om mij. Want ik zou radeloos worden als het om mij moest. Of als het een beetje om mij moest. Ik zou er radeloos van worden. Maar omdat het om God kan, die lamp, hè, die je aangestoken heeft. God heeft zijn woord vervuld en heeft zijn zoon gezonden. En vanavond gaan we, vanmiddag gaan we er nog verder op door, die zoon. Dus het gaat over de grote verzoendag. Maar die heeft de schuld van dat volk helemaal gedragen. En dan moet je denken aan die vreselijke zonden die er gedaan, die er beschreven worden in de schrift. Die afgoderij en die ontrouw. En Christus is ervoor geslagen. Met een zweep op zijn rug. Klets! 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 Op zijn rug, hè. Die zweep, hè. Hij had niks gedaan. Ik wel. Ja, ik wel. Ik wel hoor. Maar hij niks. Hij ving alle slagen op. Was het ergste nog niet, die zweep. Daar moet ik al niet aan denken. Of die kroon op zijn hoofd. Met al die stekelige doornen. Nee, daar moet ik ook nog niet aan denken. Maar het was het ergste nog niet. Dat kwam op Golgotha. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Begrijpt u? Nee toch? Begrijp je toch niet? Waarom? Ja, dat is wel een goede vraag, ja. Waarom hij en ik niet? Waarom ging hij het in het oordeel om mij van het oordeel te bevrijden? Ja, en hoe ontkom ik dan aan het oordeel? Ja, door mij als een veroordeelde aan Jezus' voeten te werpen. Ja, niet als een best mens die zich nu met allerlei beloften komt dat hij het beter zal gaan doen en zijn leven zal gaan beteren, maar er komt toch niks van terecht. Maar als een mens die verkeerd heeft gedaan en verkeerd is, zo voor hem komen. Ja, zo voor hem. De van God gezonde zaligmaker. Knielen voor hem is knielen voor God en belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. En in die weg het heil ontvangen. En God gaat dan spreken van dat heil. Hij ontsteekt een lichtje in je hart. Het licht van de hoop. Het licht dat Christus is. Je gaat het leven ontvangen in de kennis van Christus. De Zoon van David. Die niet alleen de straf gedragen heeft, maar die ook geleefd heeft. Niet alleen gestorven, maar ook geleefd. Hè? Een leven volmaakt. Moet je mijn leven ernaast leggen. Leg uw eigen leven er nou eens naast. Naar zijn leven. Volmaakt, hè. God lief gehad boven alles. Nooit een afgod gediend. Nooit. Wat voor afgoden er ook zijn vandaag de dag. Zijn er nog zat, hè. Ja, een beeld hebben we thuis niet, een baalbeeld. Maar er zijn zat afgoden, hè. We kunnen verslaafd zijn aan dit en aan dat. Christus was ook verslaafd aan de wet van God. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Ik kom om uw wil te doen. Dat was het enige wat hem dreef, het doen van Gods wil. Moet je mij nog eens bekijken dan, mijn leven er eens naast leggen. Dan zeg je toch, ach, wie ben ik? Dat is die lamp, de lamp van Christus die geleefd heeft en een volkomen gerechtigheid op zo'n manier bewerkstelligd heeft, waarachter ik met al mijn ongerechtigheden weg kan kruipen. Ja, en dan ga ik de zonde haten en vlieden, maar een beter mens wordt het niet. Christus wordt mijn hoop, mijn grote en enige verwachting. Dat is de gift. Dat is het werk van God. Christus, zondaar, wil u vrede hebben voor uw hopeloos gemoed. Zoek het nooit in spinnenwebben, maar in Jezus dierbaar bloed. In zijn zoendood, in zijn lijden, dan zult u in hem verblijden. Want hij is de vriend in nood. En zijn goedheid en zijn goedheid is voor ons oneindig groot. Amen. eindigen samen dankzegging. En u, Heere Jezus Christus, we hopen er dan vanmiddag ook nog over door te gaan, bent dan een koning die van nature door ons ook niet wordt begeerd. Maar laat dat mogen veranderen in ons leven als wij dan u gaan schilderen als die grote hoge priester over het huis van God. Als we gaan zien hoe getrouw u bent geweest in het verwerven van de zaligheid en ook in het uitdelen van de zaligheid. Zelfs aan wederhorigen om altoos bij u te wonen, Heere. Dan wordt het hart gewillig om u tot een koning te mogen erkennen en te kiezen. U kiest mijn hart tot zijn koning. Dat wordt dan een geloofsdaad. Dan gaan we alle andere koningen afzweren. Heere Jezus, bewerk dat door uw woord en geest. Heb dank dat we hier bijeen mochten zijn. Dat uw woord weer gepredikt mocht worden. Zegen ons met getrouwheid om ook vanmiddag weer ons onder uw woord te zetten. En vergeef het onze. Hoorder van het gebed, gedenk ons om Christus wil. Amen. En dan wilt u toch met mij wel graag dat lied van Ene Koning zingen, toch? Psalm 45, vers 1. Laten nu met u de zegen des Heeren, geliefde gemeente, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle leiding van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.